onze hulp en onze enige verwachting, staan deze morgen alleen in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft. Ja, die ook nooit loslaat, enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, deze dienst mogen wij voortzetten met Psalm 49 en we zingen daarvan het eerste vers. Gij volken hoort, waar ge dan ook in de wereld woont, het zij laag van staat of hoog, met eer bekroond, rijk of arm. Komt, luistert naar dit woord, Psalm 49, zingen ervan het eerste vers. Zou mij toch doen vrezen in een tijd waarin het kwaad het onrecht mij bestrijdt als ik omringd, benauwd ben door het geweld dat in mijn val zijn hoogst genoegen stelt. Gemeente, wij mogen verder gezingen uit Psalm 49 en wij zingen daarvan het tweede vers. En dat als antwoord in aansluiting op de wet van de Heer en de samenvatting die de Heer Jezus van de wet heeft gegeven. Dus Psalm 49 en nu het tweede vers. Toen sprak God, en hij spreekt nog steeds, al deze woorden, zeggend, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet zomaar gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God, dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon of dochter, nog uw dienstknecht of dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer zowel de hemel als de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rust op de 7e dag, daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat u de Heer uw God geeft. U zult niet doden, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht of dienstmaagd, nog zijn os of ezel, nog iets dat van uw naaste is. En toen aan de Heer Jezus gevraagd werd wat nu het eerste, het belangrijkste is van al de geboden, antwoordde hij: Hoor Israël, de Heere onze God is een enige Heere. En ge zult de Heer uw God liefhebben uit geheel uw hart, uit geheel uw ziel, uit geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Zegen. En we willen voorbeden doen voor mevrouw De Hoog van de Kosterdijk uit Waarder, die een goede uitslag mocht ontvangen. Over een tijdje krijgt zij nog wel preventieve bestralingen. We bidden voor mevrouw Anneke van Eijk van Laagheind uit Driebruggen. Deze week hoort ze meer over de mogelijke behandeling. We bidden voor Arinda Treur, die deze week naar Tanzania vertrekt om een halve marathon te lopen voor kansarme kinderen. We bidden voor Jan en Joke van Wijngaarden die deze week vertrekken naar Spanje in verband met het huwelijk van hun zoon van Joke. We doen voorbeden voor John de Haan uit Voerden die afgelopen week mocht slagen voor zijn colloquium en zich beroepbaar heeft gesteld. We bidden voor Janneke Groeneweg uit Driebruggen die een moeilijke tijd doormaakt. We bidden dat de hulpverlening gezegend mag worden. We bidden voor de Heer en mevrouw Van den Berg uit Nieuwekerk aan de IJssel. De heer Van den Berg had een goede uitslag en mevrouw Van den Berg heeft een geslaagde knieoperatie gehad en mocht gisteren thuiskomen uit het ziekenhuis. En we bidden ook voor de heer en mevrouw Brak uit Gouda, vader en schoonvader. Heikamp is afgelopen vrijdag gestorven. En we danken met de heer en mevrouw van Herk dat ze weer veilig uit Israël mochten thuiskomen. Laten wij samen leren bidden en ook danken. Heer in de hemel, wij danken uw grote en uw heilige naam, dat u het bent die ons vanmorgen hier in uw huis samenbrengt. Dat wij hier mogen zitten onder de klanken van uw eeuwig getuigenis. Want heren, we mochten zojuist al meezingen met de kerk van de eeuwen. Wat is dat een wonder. Dat wij hier vanochtend niet voor het eerst zitten, maar dat wij mogen weten dat u al zo lang de trouw bewaart. Dat u daar al mee begonnen bent, naar Adam en Eva in het paradijs. Dat u hen heeft opgezocht. Heer, als er ergens de genade, de liefde van u blijkt, dan daar wel in. Mens, waar ben je? En Heer, wat Adam en Eva daar gedaan hebben, zo is onze aller houding. De rug naar u toe, verstoppen voor u. Maar wat is het een wonder, Heer, dat u ons telkens weer opzoekt. En dat doet u deze ochtend ook. U zoekt ons op. In die situatie, in de omstandigheden waarin wij zijn. Mens, waar ben je? Adam. Heere, en nu bidden wij. Geef dat wij ook uit onze verborgen hoeken mogen komen. Dat wij het er niet langer vol kunnen houden. Maar dat wij onze zonden moeten belijden. En dat wij er ook in uw naam tegen mogen vechten. Om getroost te leven. Om zo verder te mogen gaan onder het heiligend kruis. En naar het erfgoed daarboven. Naar het vaderhuis. Want daar wilt u ons ontmoeten. Hier op aarde ook al en sterken en bemoedigen. En ook een vermaning geven, Heer, dat hebben wij ook nodig. Maar het doel is dat het weer zal worden zoals het was. Dat wij daadwerkelijk tot eer en tot verheerlijking van uw grote en van uw heilige naam zouden leven, eeuwig leven. En wij smeken u, Heere, als wij zo aan het begin van deze dienst bij elkaar mogen zijn rondom uw geopende woord, zeker als wij daar straks uit zullen lezen, wilt u dan ons verstand verlichten, maar wilt u ook ons hart openen voor het woord van u. En dat onze handen bereid mogen worden om juist dat uit te werken wat wij van u mogen ontvangen. Heren, dan is dat geen enkele prestatie van ons, maar dan is dat alleen uw genade. En wij smeken u, Heren, dat er vanmorgen zulke bedelaars mogen zitten, of ze nu jong zijn of oud, welke leeftijd we dan ook hebben, wat we dan ook allemaal hebben meegemaakt, of misschien wel meezeulen aan levenswijsheid, aan ervaringen die we hebben opgedaan. Maar Heren, geef dat het geen blokkades, geen struikelblokken zullen zijn, maar dat wij daadwerkelijk hier al in alle gebrek, maar dat verlangen hebben om tot eer van uw grote en van uw heilige naam te leven. Heren, wilt u dat alstublieft in ons niet alleen wakker roepen, want dan zou het betekenen dat wij dan nog iets in ons hebben. Maar zou u dat in ons willen instorten door uw heilige geest, opdat wij vernieuwd u de Heere Jezus zouden loven en prijzen. Heren, daar bidden wij u om. Laat het zo vanmorgen een dienst zijn waarin uw lof mag klinken. Heren, daar bidden wij. Wilt u met ons zijn? Ook met alle zorg. We denken aan mevrouw De Hoog. Sterkte alstublieft, Heren. Ook nu er een goede uitslag mocht zijn en toch nog een behandeling wacht, wilt u haar omringen met uw genade. Sterk Anneke van de Eik, wilt u met haar zijn, als zij deze week meer zal horen. U weet wat dat met haar doet, welke onzekerheid dat soms kan geven en hoe de duivel daar vaak bovenop vliegt. Maar Heer, wilt u om daarheen zijn en sterkte. Heer, wilt u met haar in dat treur zijn. Sterk haar, geef Heren, als zij naar Tanzania zal gaan, dat het ook zegenrijk zal zijn voor die kinderen waarvoor ze het doet. Heren, zo gebruikt u verschillende wegen, maar laat het meewerken ten goede, opdat uw naam verheerlijkt wordt, dat ook deze kinderen, die in de ogen van deze wereld kansarm zijn, Maar Heer, dat geldt bij u toch niet? En daarom vragen wij, wilt u bovenal die Heilige Geest van u instorten in hun harten, opdat ook zij hun hoofden mogen buigen en het alleen van u, de Heer Jezus, verwachten. Heer, we bidden u voor Jan en Joke van Wijngaarden, deze week naar Spanje, als de zoon van Joke zal gaan trouwen. Heer, wilt u ook hen in uw genade omringen? Ja, Heer, dan mogen er zaken zijn, veel zaken waar blijdschap om is. Maar u weet ook, Heer, wat wij meetorsen soms aan zorgen en aan vragen. Heer, we leggen het voor u neer. Wilt u ook hierin blijken dat u de grote hoorder bent van het gebed? Heer, we danken u samen met John de Haan dat hij een heel traject achter zich mag hebben. Een traject waarin hij opgeleid is om prediker te worden, om predikant te worden. Sterk hem alstublieft, Heer, u weet hoe zijn weg zal zijn. Wij bidden u, geef dat hij het mag doen in verwachting van u. In dankbaarheid dat u hem geleid heeft. Maar Heer, nu bidden wij, wilt u hem ook dienstbaar maken. Waar dan ook en hoe dan ook, Heer, maar dat hij, met alles wat u hem heeft gegeven, dat hij de bazuin aan de mond mag zetten en goed mag spreken, getuigen mag van koning Jezus. Heer, dan heeft u het ook beloofd dat u een dorsende os niet zult muilbanden. Wilt u het ook bij hem doen? Dat waar hij zelf in mag arbeiden en door mag geven aan anderen, en dat hij daar ook zelf door verkwikt en verzadigd mag worden. Heer, wilt u hem tot een zegen stellen? Jou omringen van onder uw eeuwige armen. Heer, we bidden u ook voor allen die zich nog voorbereiden op het ambt. Zeker ook als predikant. Heren, we leven niet in een gemakkelijke tijd. Aan universiteiten niet, waar diverse leerlingen tot ons komen. Maar ook, heren, in het werkveld niet. Als predikant. In een tijd waarin er uiteindelijk steeds minder met u wordt gerekend. Buiten, maar ook in de kerk. En daarom vragen wij, heren, wilt u standvastigheid, getrouwheid geven? Maar bovenal, een afhankelijk leven van de troon van u. Welzalig hij die al zijn hulp en al zijn heil alleen van u verwacht, want die kiest de goede wegen. Geef, Heer, dat wij ook zoals gemeente biddend om hen mogen heen staan. De studenten die zich voorbereiden. Zij die beroepbaar zijn of binnenkort hopen te worden. Zij die het woord al mogen verkondigen als prediker. Heere, wilt u geven dat er een biddende muur van gebed rondom hen, rondom ons mag zijn. Niet dat wij meer waard zijn, maar o grote koning, wilt u alstublieft geven dat de bazuin aan de mond gezet mag worden en dat er een zuiver geluid mag klinken. Juist in onze tijd, waarin er zoveel dwalingen klinken. Heere, wilt u de mond van de leugenaar stoppen. En breid uw koninkrijk uit. U hebt het toch zelf beloofd dat u ervoor waakt. Doe het, Heere, tot eer van uw grote en van uw heilige naam. Heren, wij bidden u, wilt u zijn met Janneke Groeneweg. Ze maakt een moeilijke tijd door. Wilt u met de hulpverlening zijn dat gezegend mag worden wat aangewend wordt. Heren, wij bidden u voor mevrouw, de heer en mevrouw van den Berg uit Nieuwkerk aan de IJssel. De heer van den Berg mocht een goede uitslag hebben. Heren, u weet ook wat dat teweeg brengt in hun huwelijk. Als mevrouw van den Berg een geslaagde knieoperatie heeft gehad, gisteren mocht thuiskomen, wat een zegeningen. Maar u weet ook, heren, wat de spanningen er soms dan ook weer kunnen zijn. Juist als het onze gezondheid betreft. Hoe lang zal het zo gaan zoals het nu is? Heren, geef dat zij ook al die zaken bij u mogen neerleggen. En u hartelijk mogen danken voor de zegeningen en bidden om verdere leiding door uw Heilige Geest. Heren, we vragen u, wilt u zijn met de heer en mevrouw Brak. Als vader en schoonvader Heikamp de afgelopen vrijdag overleden is. Wilt u hen troosten en bemoedigen? Wilt u hen nabij zijn? Als zij zullen staan rondom een geopend graf. Heren, geef dat zij boven alles u, de Heer Jezus, mogen zien. En Heren, als wij iets mogen proeven van die liefde van u. Ach, dan wilt u de tranen van de ogen afwissen. En dan wilt u ons ook verder laten zien. Dan wilt u ons ook u laten zien. Ja, laat het zo zijn, Heren. Dat zij getroost ook verder door dit leven heen mogen gaan, ziende op hem die de opperste leidsman is, de voleinder van het geloof, Christus Jezus. Wij roepen uw naam aan. En dat mogen wij doen, al dankzeggend met de heer en mevrouw van Herk. Ze mochten weer thuiskomen uit Israël. En heren, dan mogen wij geloven op grond van uw woord dat wie Israël zegent, die zal gezegend zijn. En zo willen wij ook bidden voor onze oudste broeder. Heren, wilt u alstublieft geven dat vervuld mag worden wat u beloofd heeft. En waar als u het geeft, wij vanmorgen ook bij stil mogen staan dat er nog beloften liggen voor het volk van Israël. En wilt u die belofte vervullen? Heren, wilt u het waarmaken wat u gezegd heeft? Ja, dat het die tijd zal aanbreken. Misschien is het maar een hele korte tijd voordat u terugkomt. Maar dat 10 mannen de slip van een Joodse mantel van een Joodse man zullen aangrijpen. En dat ze zullen zeggen, wij gaan met u, want we hebben gehoord dat God met u is. Heren, stel Israël nog 1 keer tot voorbeeld voor de volkeren. Zoals u Israël bedoeld had. En zoals het ook eenmaal nog zal geschieden. Heren, wilt u ook geven dat wij in die zegening ook mogen delen. Weliswaar ingeënt, als niet natuurlijke takken. En daarom niets om ons te verheffen boven de natuurlijke takken de Joden. Maar toch, het alleen van u de Heer Jezus te verwachten. Wees zo met ons, heren. Wees met de jongelui, ook in deze dienst. Geef dat ze de aandacht erbij kunnen houden. Als ze niet afgeleid worden, er komen zoveel signalen, zoveel prikkels ook op hen af. Ze hebben er zeker ook door de week zoveel te verstouwen. Wilt u met hen zijn? En geef dat zij vanmorgen de stem van hun liefste mogen horen. En als dat nog niet zo is, heren, dat dat mag veranderen. Ja, dat het een gezegende dienst mag zijn waarin u de eer ontvangt. En waarin wij in het heil van u mogen delen voor het eerst of bij vernieuwing. Sterkt organist tegen de koster, wees er nabij. De kerkraad zegen hem. Dat we dominee Breuren zijn met zijn gezin. Geef dat hij telkens weer de moed en de kracht van u mag ontvangen. Om uw woorden hier in het midden van de gemeente neer te leggen. Maar doe het vanmorgen ook bij mij. Vul mijn mond, Heer, omdat uw stem zal klinken in Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, de schriftlezing voor vanmorgen kunt u vinden in het Oude Testament in Daniël 7. En we lezen daar de eerste 18 versen van. Daniël 7, de versen 1 tot en met 18. Het woord van de Heere luidt er als volgt in Daniël 7. We beginnen bij het eerste vers te lezen. In het eerste jaar van Belsasar, de koning van Babel, zag Daniël een droom en gezichten van zijn hoofd op zijn bed. Toen schreef hij die droom en hij zei de samenvatting, de hoofdsom van de zaken. En Daniël antwoordde en zei, ik zag in mijn gezicht bij nacht en zie de 4 winden van de hemel braken voort op de grote zee. En er klommen 4 grote dieren op uit de zee. Het ene van het andere verscheiden. Het eerste was als een leeuw en het had arendsvleugels en ik zag toe, totdat zijn vleugels uitgeplukt waren en het werd van de aarde opgeheven en op de voeten gesteld als een mens. En aan hetzelfde werd eens mens een hart gegeven. Daarna zie, het andere dier, het tweede, was gelijk een beer. En stelde zich aan de ene zijde en het had 3 ribben in zijn muil tussen zijn tanden. En men zei aldus tot hetzelfde, sta op en eet veel vlees. Daarna zag ik en zie, er was een ander dier, gelijk een luipaard. En het had ook 4 vleugels, eens vogels op zijn rug. Ook had hetzelfde dier 4 hoofden en hem werd de heerschappij gegeven. Daarna zag ik in de nacht gezichten en zie, het 4e dier was schrikkelijk en gruwelijk en zeer sterk. En het had grote ijzeren tanden, het at en verbrijzelde en vertrad het overige met zijn voeten. En het was verscheiden, verschillend van al de dieren die voor hetzelfde geweest waren. En het had 10 hoornen. En ik lette op de hoornen en zie, een andere kleine hoorn kwam op tussen dezelfde. En 3 uit de vorige hoornen werden uitgerukt voor dezelfde. En zie, in dezelfde hoorn waren ogen als mensenogen en een mond grote dingen sprekende. Dit zag ik, totdat er tronen werden gezet en de oude van dagen zich zette, wiens kleed wit was als de sneeuw en het haar van zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon was vuurvonken, deszelfs raderen een brandend vuur. Een vurige rivier vloeide en ging van voor hem uit. Duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. Het gerecht zette zich en de boeken werden geopend. Toen zag ik toe vanwege de stem van de grote woorden welke die hoorn sprak en ik zag toe totdat het dier gedood en zijn lichaam verdaan werd en overgegeven om van het vuur verbrand te worden. Aangaande ook de overige dieren, men nam hun heerschappij weg, want verlenging van het leven was hun gegeven tot tijd en stonden toe. Verder zag ik in de nachtgezichten en zie er kwam één, met de wolken van de hemel als eens mensenzoon. En hij kwam tot de oude van dagen en zij deden hem voor dezelfde naderen. En hij werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk dat hem alle volken, natieën en tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet zal vergaan. En zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Mij, Daniel, werd mijn geest doorstoken in het midden van mijn lichaam. En de gezichten van mijn hoofd verschrikten mij. En ik naderde tot een van degenen die daar stonden. En verzocht van hem de zekerheid over dit alles. En hij zei ze mij en gaf mij de uitlegging van deze zaken te kennen. Deze grote dieren die vier zijn, zijn vier koningen. Die uit de aarde zullen opstaan. Maar de heiligen van de hoge plaatsen zullen dat koninkrijk ontvangen. En zij zullen het rijk bezitten tot in der eeuwigheid. Ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden. Tot zover is onze schriftlezing. Gemeente, voordat wij over deze indrukwekkende woorden mogen nadenken, gaan we eerst zingen. En we doen dat uit Psalm 68... De Heer zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijten, zij het verjaagd, verstrooid doen zuchten. We zingen ook het 12e vers. Dan mogen geen zegenpraal uw voet, ja uw hondentong in het bloed van elke vijand steken. En we zingen tenslotte ook het 17e vers. Hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom uit uw verheven heiligdom. Dus Psalm 68, 1, 12 en 17. En namens de kerkraad mag ik u nog het volgende meedelen. Even in zondagochtend 20 oktober hoopt dominee A. Simons uit Montfoort voor te gaan in de avonddienst dominee C. van der Warp uit Wezep. Even aanstaande woensdagavond 16 oktober is er doopzitting om 8 uur in de consistorie. Hierbij worden de ouders verwacht die op 27 oktober een kindje ten doop willen houden. DV aanstaande donderdagavond, 17 oktober, is er de eerste avond van het kompas. Iedereen van 25 tot en met 40 jaar is van harte welkom. En de collecte voor vandaag, de eerste is bestemd voor woord en daad. De tweede voor de kerk en bij de uitgang wordt er eveneens voor de kerk gecollecteerd. Van harte in uw milddadigheid deze collecte aanbevolen. En wat betreft de afkondigingen, dan geldt zo de Heer het wil en wij leven. Gemeente, laten we nu dan gaan zingen als voorbereiding op de preek. Psalm 68, 1, 12. En 17. Gemeente, vanmorgen mogen wij boven de preek een vraag schrijven. Misschien wel een hele eenvoudige vraag. Waar droom je over? Dat is het thema van vanmorgen. Waar droom je over? Doe je dat wel eens? Doet u dat wel eens? Dromen? Er kunnen heel wat dingen spelen soms in ons leven, hè? Ik heb het bij onze kinderen wel eens meegemaakt als je ze wakker maakte. Hé, papa, nog niet. De droom was nog niet klaar. Het mooiste moet nog komen. Het kan ook zijn als je ziek bent dat je hele nare dromen hebt. Koorts een beetje tegen het ijlen aan. Ik weet niet hoe het bij u is, maar ik denk dat het bij iedereen haast hetzelfde is. Je wordt achtervolgd door iets of iemand en je kunt er niet aan ontsnappen. Die krijg je te pakken. Bijna altijd zit er zo'n element in. Dan ben je blij als je wakker wordt. Die droom weer achter de rug. Nou, vanmorgen staan we ook stil bij een droom. Daniel krijgt een droom, een nachtgezicht. Een hele bijzondere droom. En die droom die lijkt heel veel op de droom die hij eerder heeft gehad. Ook een gezicht in de nacht in Daniel 2. Daar komen we straks nog wel even op. Een droom over wat er gaat gebeuren, wat er gebeurt en wat er gaat gebeuren. Ben jij er benieuwd naar, u, wat er gaat gebeuren? U zegt dan, dan moet je in de krant kijken en dan zie je wat er allemaal speelt. Ja, maar de krant zegt niet wat er gaat gebeuren, dat staat in de Bijbel. Dus als je wil weten hoe het verder gaat, moet je in de Bijbel kijken. Daar ontvouwt, daar legt de Heer open hoe hij verder gaat. Weet u het? Misschien, hè? Ik kan me zo voorstellen dat er hier vanmorgen een heel aantal mensen in de kerk zitten of meeluisteren, die daar hun dagtaak aan hebben. Je maakt beleid. En als je beleid maakt, werk je met prognoses, met verwachtingen. Hoe zal het eruit gaan zien? Welke kant moet mijn bedrijf op gaan ontplooien? Waar moeten we rekening mee houden? Wat zijn de toekomstige scenario's? Heel veel mensen, misschien wel het grootste deel van u, die is bezig met de toekomst. Waar moeten wij rekening mee houden? Economen, beleidsmakers, hoe ziet de toekomst eruit? Dan laten we even heel dicht bij huis blijven, hier school bij wijze van spreken. Hoeveel kinderen worden er aangemeld? Hoeveel kinderen zijn er geboren? En moeten we dan gaan bijbouwen of moeten we juist rekening houden met terugloop? Maar er zijn ook nog andere vragen. En misschien wel spannendere vragen. Hoe gaat het nu lopen? Heb jij er een idee bij? Turkije? Syrië? Welke kant gaat het op? Hoe gaat het in de VS? Alle spanningen die daar zijn. En wat denken wij van Noord-Korea samen met Iran rondom Israël? Het lijkt wel een vuurhaard daar te gaan worden. Ik hoorde ooit een keer de uitdrukking en ach, ik geef maar als nadenken mee. De Heere die komt terug op de wolken van de hemel en de aarde die zal dan door vuur vergaan. Toen werd er een vraag gesteld, maar wie steekt dat vuur aan? Altijd onder het opperbevel, onder de heerschappij van God. Maar, hoe gaat het met ons, met onze aarde? Weet u wat de Bijbel zegt? Als de mens het voor het zeggen zal krijgen, als de mens steeds hoger in macht, in ontwikkeling komt, dan wordt het op aarde steeds ellendiger. Het wordt er niet beter van. Het is niet bouw maar scholen en sluit dan maar de gevangenissen. Zoals men ooit in Frankrijk dacht. Weet je wat je uiteindelijk ziet? Dat het rijk van de Satan zich steeds meer en meer manifesteert en profileert, laat zien. En daartegenover het rijk van God. Als wij de Bijbel erop naast leggen. Dan moeten wij inderdaad zeggen dat je steeds meer ziet dat die machten tegenover elkaar komen te staan. En de Heer Jezus heeft het ook gezegd en zo zal het worden, net als in de tijd van Noach. Ieder deed maar waar hij zin aan had, behalve Noach. Hij luisterde naar God, naar het bevel van God. De opdracht van de Heer. Maar hij kwam wel alleen te staan. Samen met zijn gezin. Merkt u dat wel eens? Dat al die bewegingen, dat die daar naartoe werken. Merkt u, merk jij dat wel eens in je eigen leven? Dat je met een geduchte tegenstander van doen hebt? Of hoor je bij het kamp van die tegenstander van de Satan? En heb je helemaal geen gevaar te duchten? Want als je bij Satan hoort, dan laat je je wel met rust hoor. Daniël, hij ziet het hier. En God gebruikt hem hier als profeet om de dromen uit te leggen. Daarom krijgt hij zelf ook dromen, ook gezichten. Maar wel in een hele aparte tijd. En vanmorgen wil ik met name de nadruk leggen op de eerste drie versen. We zullen wel wat verder kijken, maar met name daar de nadruk op. Want wat was er namelijk gaande, wat was er gebeurd? Dan moet ik even wat terug in de tijd. Dan denk ik aan het volk van Israël toen er nog in Israël woonde, in het land Israël. God had ze gewaarschuwd. Zo vaak, via allerlei profeten had God het volk opgeroepen. Zelfs die profeten hadden wel eens indringend moeten waarschuwen. Die had het vuur wel eens aan de schenen moeten leggen. Waarom dan? Waarom hadden er zelfs wel eens harde boodschappen moeten klinken? Omdat God zijn volk niet kwijt wil. God wil niet die conclusie trekken die hij moet gaan trekken. Kijk, er zijn wel eens mensen die zeggen, ja maar de dingen die ik meemaak, maar waarom maak je die dingen dan mee? Waarom gebeuren de dingen in ons leven? Als wij geloven dat er een almachtige God boven staat, is dat dan niet veel eerder een vader? Die je als het ware, mag ik het even heel plat schetsen, die als het ware met tranen in de ogen naar je kijkt en die zegt, mijn kind, wat moet ik nu nog meer doen om je op de knieën te krijgen? Ja, ook bij herhaling. Ook als je er soms helemaal niets van begrijpt. De Heer die stond aan zijn volk te trekken. Aan zijn Israël. Israël, alsjeblieft, buig voor mij. Want wat had God dan voor een plan met Israël? God wilde Israël gebruiken als voorbeeld voor de volkeren. Zodat de volkeren zouden zien en zouden zeggen, hé, maar dat Israël, die God van Israël, die moeten wij ook dienen. Maar wat deed Israël? Israël volgde zijn eigen mening, zijn eigen plan. Israël deed niet wat de Heer van Israël vroeg. En dan zegt de Heer, dan zal ik het oordeel moeten voltrekken. En wat deed de Heer? Hij voerde de 10 stammen, voerde hij weg naar Babel. We kunnen het terugvinden in 2 Koningen 17. En daarna. Daarna ging de Heer door met waarschuwen van de 2 stammen die nog overgebleven waren. En wat deden de 2 stammen? Toen ze dat zagen van die 10 stammen, bekeerden ze zich toen. Zie je dat hoe hard wij als mens zijn? Ze deden het niet, hè? Ook de 2 stammen gingen door tegen Gods woord, tegen Gods geboden in. Hoe hard kunnen we zijn? Hoe blind? En dan komen wij inderdaad Daniël tegen. Daniël is met de eerste wegvoering van Juda, de 2 stammen, weggevoerd door Nebukadnezar. En als wij de eerste 6 hoofdstukken van Daniël zouden lezen, het is heel goed om dat eens te doen thuis. En dan zie je als het ware een soort historisch overzicht. Een verslaglegging wat er allemaal plaatsvindt. Een historische weergave van de grote daden van God. En daarna... Daarna zou je kunnen zeggen, dan zit er een soort van ommekeer in dat boek. Want vanaf hoofdstuk 7 wordt het met name profetisch. Dus eerst met name een historische weergave en daarna met name een profetisch getuigenis. Wat de Heere doet en gaat doen. Maar er is ondertussen wel wat gebeurd. Heel wat gebeurd. Ik denk aan Ezechiël 9. Ezechiël die moet dat ook beschrijven. Dat hij ziet dat God, dat hij uit de tempel weggaat. En Ezechiël, het barst in huilen uit. Ezechiël, die houdt het als het ware niet meer. Dat hij ziet dat de heerlijkheid van God wegtrekt uit de tempel. Maar God doet het wel. God trekt zich terug. God gaat weg van zijn volk. Lo ami, niet mijn volk. En ik weet niet of u dat is opgevallen, maar als wij in onze Bijbel lezen, die eerste twee hoofdstukken van Daniël, dan wordt nog gerefereerd, wordt nog genoemd de koningen van Israël qua tijdsrekening. Maar in ons hoofdstuk, in het eerste jaar van Belsasar, er wordt helemaal niet meer met de Joodse tijdsrekening rekening gehouden. Er wordt niet meer aan gerefereerd. Er wordt overgegaan op de tijd van de heidenen. Dat is treffend. De tijden van de heidenen zijn ingegaan. En dat kunnen we ook zien dat in Daniël, ik denk bijvoorbeeld aan het begin van Daniël, daar wordt de Heere genoemd de God van de hemel. Of in Daniël 4, de hemel regeert. Wordt niet meer gezegd God, te midden van ons wonend. De hemel regeert. En toch moesten de profeten nog profeteren. En bijvoorbeeld Jesaja, die afgehouwen tronk van Isaïe. En die boomstam die afgezaagd was. En toch zal er nog iets uit voortkomen. Daniël die wordt zo gebruikt. Samen met vele anderen als een instrument in de handen van God. Maar die tijden der heidenen die zijn wel ingegaan. Dus Daniël wordt op een hele bijzondere plaats gebruikt. Ook voor die heidenen. Veelal werden de profeten gebruikt voor het volk zelf. Maar hier wordt Daniël ook gebruikt voor heidenen. En wanneer zullen die tijden der heidenen eindigen? Die eindigen op het moment dat Christus terugkomt. U vindt dat in Lucas 21 vers 24. En die tussenliggende tijd, zeg maar ongeveer 500 voor Christus tot zijn wederkomst. Ja, nu gaat er plaatsvinden wat Daniël gezien heeft in die gezichten. Dus niet meer alleen over Israël. Maar ook over de volkeren, hoewel, en dat wil ik vanmorgen ook alleen maar onderstrepen, hoewel er ook beloften, grote beloften liggen voor het volk van Israël, juist ook in het eind van de tijden. Dat heel Israël zalig zal worden. Maar laten we vanmorgen maar eens proberen wat stapsgewijs met Daniël mee te kijken. Wat God aan Daniël geopenbaard heeft, wat de Heere aan Daniël bekend wilde maken. Wat hij ook ons wil laten zien. En laten we één ding onthouden. Ik noemde dat zojuist al, de eerste zes hoofdstukken, met name geschiedenis. Vanaf hoofdstuk 7 profetisch. Er zijn mensen die zeggen, ja, de hele Bijbel dat is een geschiedenisboek. Nee, in de Bijbel wordt de geschiedenis genoemd. Maar je zou kunnen zeggen, de geschiedenis is als het ware een soort stijgerwerk rondom het eigenlijke doel van de Bijbel. Want weet je waar de Bijbel op uit is? Op de heilsgeschiedenis. Dat wij in de Heer Jezus zouden gaan geloven. Dat wij tot geloof komen. Dat heil heeft God voor ogen. En daarom heeft God de Bijbel laten schrijven. En de hele geschiedenis, nogmaals, als het ware een soort stijger daaromheen. En wat ziet Daniël dan? Nou, laten wij vanmorgen proberen eerst met die droom mee te lopen vanuit Daniël 7. En dan wil ik terugkoppelen, vergelijken met wat Daniël ziet in hoofdstuk 2, ook een droom. En dan terugkomen bij de vraag, ons thema, wat droom jij, wat droomt u? Daniël die begint, hij zegt de samenvatting, de hoofdsom. Dat is, en wat schrijft hij dan? Dan beschrijft hij een grote zee. En als je nou op het water vaart, en misschien heeft u er wel ervaring mee. En je hebt tegenwind, dat is niet fijn. Moet je hard roeien of je kunt een hele sterke motor hebben, maar je hebt daar geducht last van. Tegenwind. Als je meewind hebt, is dat een stuk makkelijker. Ja toch? Maar wat maakt Daniël hiermee? Wat ziet hij? Ik denk iets wat wij nog nooit hebben meegemaakt. Hij ziet hier dat een wind komt, weet je waar vandaan? Niet uit zuid, west, noord of oost, maar uit alle vier de windrichtingen. Een geweldige storm uit alle vier de windrichtingen. Nou, laat ik maar heel eenvoudig zeggen, dat is een chaos. Een geweldig gebrul en gebruis van de water. Van de vier winden van de hemel komen daar geweldige stormen. Op die zee, op die grote zee. angstaanjagend. Een kolkende, woedende watermassa. Torenhoge golven. Als je daarin terechtkomt, hè, dat ga je niet overleven. Wat bedoelt de Heer daarmee? Nou, ik moest daaraan bij stilstaan. Hè? Als we denken bijvoorbeeld in Openbaring, dan wordt die zee heel vaak gebruikt als beeld voor ons. Moeten wij eens proberen op ons te laten indringen. Wat gebeurt er allemaal, vandaag de dag? Ik denk aan alle spanningen. We hebben de IS eigenlijk nog maar net achter de rug, of steekt ze misschien weer opnieuw de kop op? Alle dreigingen in het Midden-Oosten op dit moment verder. Noord-Korea. Ik denk verder terug. Ik denk aan de stranden van Normandië. 75 jaar geleden. Die day. Hoeveel mensen hebben daar niet het leven moeten laten. Gestorven. Ik denk aan Auschwitz. Hoeveel duizenden zijn daar niet om het leven gekomen. Dachau. Die kolkende zee. Geliefde gemeente, dat zijn wij. Van alle kanten storm. Volkerenmassa die altijd in beweging is. Is hier niet wat aan de hand, dan is het daar wel. Is het Midden-Oosten niet, dan allemaal tumult rondom een Brexit. En noem maar op. Altijd in beweging. Altijd kookt en borrelt het. Geweldige storm. Soms oorlogen waar landsgrenzen worden uitgewist. En weet je waar dat uiteindelijk uit voortkomt? Die storm, hè, die chaos, dat is uiteindelijk gericht tegen God. Tegen God. En dan ziet Daniel dat. En terwijl hij daar, moet je eens even proberen voor te stellen. Hij ziet daar die zee, die kookt en die bruist. En alsof dat nog niet erg genoeg is, hè, zo'n vreselijke zee. Ziet hij daar uit die zee ook nog vier dieren uit opkomen. Vier verschrikkelijke dieren. En het zijn geen lieve huisdiertjes. Nee, het zijn verschrikkelijke, sterke, roofachtige, moordzuchtige dieren. Die dieren die opkomen uit de chaos, uit de opstand tegen God. Uit ons als mensen. Uit ons komen ze voort. Niet tegelijk. De Bijbel die zegt het ook. En verscheiden van elkaar. Onderscheiden van elkaar. Dus eerst de een en dan vervolgens de ander. En Daniel die ziet ze. En elk dier stelt een bijzondere macht voor. Een wereldrijk. En daar ontstaan weer oorlogen uit. Allerlei vreselijke beelden worden hier door God gebruikt. Hij ziet een leeuw. Een beer. Een luipaard, een soort panter. En dat vierde dier? Ja, dat laat zich eigenlijk niet beschrijven. Ik las bij een commentaar, dat vierde dier, dat zou je kunnen zeggen, dat is een mens, een machine en een beest tegelijk. Het laat zich niet beschrijven. IJzeren tanden, koperen klauwen. Mens, machine, dier. En wat wordt er dan mee bedoeld? Nou, daar is inderdaad wel meer over te zeggen. Laten we proberen dat kort langs te lopen. Dat eerste dier, die leeuw. Wat wordt er mee bedoeld? Wat heeft de Heer daarmee voor ogen? Nou, ik denk aan de koning die Daniel zelf heeft meegemaakt. Koning Nebukadnezar. En wat staat er van die leeuw beschreven? Het eerste was een leeuw, vers 4, en dat had arendsvleugels en ik zag toe totdat zijn vleugels uitgeplukt waren. Wat wil dat zeggen? Een leeuw met arendsvleugels. Nou, dat is een beest dat geweldige macht heeft en ook geweldig overzicht. Als die kan vliegen. Een vliegende leeuw. Met arendsvleugels. Machtige, sterke vleugels. Nebukadnezar. Hij liep daar over de muren van zijn paleis. Is dit niet het grote Babel wat ik gebouwd heb? en zijn vleugels werden uitgeplukt. Van de top van eer. En dan valt hij. Mag je dat daar, moet je dat daar letterlijk in zien? Ja, dat mag. Maar je mag het zelfs breder zien dan het Babylonische Rijk. Wat uiteindelijk eindigt als een heel zwak rijk. Want het werd een mensenhart gegeven. Het was uiteindelijk niet meer die leeuw. Het werd een zwak dier. Een mensenhart. 1 rijk. Maar het komt wel aan het eind van zijn macht. De vleugels weg. En uiteindelijk eindigt hij als een mens in plaats van een dier. En door wie wordt dan dit rijk opgevolgd? Nou, dat wordt opgevolgd door dat beeld van een beer. Nou, als er één dier machtig is en sterk is, dan is dat wel een beer. En wat heeft die beer? Die heeft ook nog eens 3 ribben in zijn muil, in zijn bek. Ja, dit rijk van de Meden en van de Perzen, wat we hier achter mogen zien, dat heeft inderdaad 3 koninkrijken verslagen. Lydië, Egypte en Babylon. 3 ribben. En nu heeft het als het ware een geweldige macht gekregen. Geen rijk is er zo verpletterend als dit rijk van de Meden en van de Perzen. Alleen wat doet die beer? Die leunt op 1 kant. Hoe komt dat? Waarom leunt je op 1 kant? Nou, je ziet in dit rijk al iets van een stuk verdeeldheid. Want dit rijk is niet zo mooi als dat eerste rijk van die leeuw. Dit rijk, dat leunt, dat de een heeft meer het voor het zeggen dan de ander. Uiteindelijk hebben de Perzen het voor het zeggen. De belangrijkste. Cyrus, de Pers. En wat lezen wij dan in hoofdstuk 6? Daar wordt heel uitdrukkelijk gesproken over Darius de Meder. Dus wat doen de Perzen om de Meden wat tegemoet te komen, om toch samen dat rijk te vormen, geven ze heel invloedrijke plaatsen. Dus Darius, de Meder, krijgt een belangrijke plaats, een hoge positie. Maar het leunt op 1 kant. Een machtig rijk. Zeer sterk. Maar toch verdeeld. En wat ziet Daniel daarna? Dan ziet hij dat derde dier. Dat derde dier is eigenlijk een panter, een luipaard. Heeft vleugels, het is zeer snel, allerlei ontwikkelingen, kan veel in korte tijd. Het Grieks-Macedonische Rijk. Met wie aan het hoofd? Alexander de Grote. En waar mondt dat rijk uiteindelijk in uit? Waar loopt dat op uit? Op 4 hoofden. Het waren niet zonen van Alexander de Grote, maar dat waren generaals. Die ruzie hadden onderling. Maar dat rijk viel uiteen in 4 rijken. 2 rijken zou je kunnen zeggen zijn opgegaan in Europa. En nog 2 zie je nog steeds. Syrië en Egypte. Het was een zeer sterk dier. Maar ook dit rijk komt ten einde. En wat zien we dan? Dan komen we bij het vierde dier. En dat is een zeer sterk dier. Dat is sterker dan de vorige 3 dieren. Maar het is wel een anoniem dier. Het heeft geen naam. Het valt niet te beschrijven. IJzeren poten noemde ik al. Koperen klauwen. Een hoorn met ogen grootsprekend. Dus het is onderdeel van die chaos. Dit beest wat uit de chaos opkomt. En wat doen die ogen? En want uiteindelijk als er 10 hoornen zijn, dan worden er 3 van die hoornen weggenomen. Daar komt 1 hoorn voor in de plaats. Een hoorn met ogen. En wat doet die hoorn? Die vergrimt zich op de heiligen in de hoge plaats. Dus die hoorn die gaat met name tegen de kinderen van de Heer in. Daar vergrimt hij op. Topprestatie van de mensenmassa. Anoniem beest. En toch, weet je, er zit een overeenkomst. Met al die 4 die dieren, met al die 4 beesten, weet je wat je daar ziet, die zijn uit op macht. Die willen iets bereiken. En dan neem ik u mee naar 1 beeld vanuit Openbaring. En dan gaan we weer terug naar die droom. Dromen. Want ik zie in Openbaring nog een beeld. Ook van een dier. Maar dat is het beeld van een lam. En dat lam is inderdaad ook uit op uitbreiding van zijn koninkrijk. Alleen die doet het op een heel andere manier. Deze vier dieren, die jagen angst aan ten diepste. Als je het mag zien. Dat het dieren zijn die uiteindelijk uit zijn op je vernietiging. Maar dat lam van God, ja, dat werft op een hele andere manier. Die werkt door het evangelie. Door de liefde. Een heel ander dier. Dat evangelie, dat is inderdaad niet te keren. Omdat God er over waakt. En dan gaan we terugbladeren in de Bijbel. En dan ga ik naar Daniël 2. En ik heb dat maar niet gelezen, ook omdat het wat langer tijd in beslag zou nemen. Maar ik denk dat u het ook wel weet. Want in Daniël 2, daar wordt een droom beschreven. Nebukadnezar, die heeft een droom gehad. En dan wil hij de uitlegging van die droom weten. En dan vraagt hij dat aan de wijzen. En wat zeggen de wijzen dan? Nou, vertelt u ons de droom maar en dan geven wij de uitlegging. Nee, jullie vertellen mij en de droom en de uitlegging. En zo niet, dan worden jullie gedood. Dat is wat. Daniël, hij hoort dat. En Daniël, ja, hij mag dicht bij de Heer leven. Weet je wat de Heer doet? Hij geeft die droom ook aan Daniël en de uitlegging. Wat komt er dan in die droom naar voren? Nou, er wordt eerst gesproken over een beeld dat heeft een gouden hoofd. Een zilveren borstbeeld, zou je zeggen. Vervolgens een koperen buik. En de benen, de voeten, dat is ijzer en leem. Je zou kunnen zeggen ijzer en specie, gewapend beton. Beeld. Wat Nebukadnezar gezien had, wat Daniël te zien kreeg. Is dat het enige? Nee, nee. Want wat gebeurt er? Als dat beeld staat opgericht en dat schittert en dat blinkt, dan komt daar opeens, staat er, een steen van boven, niet met handen losgemaakt. En die rolt tegen dat beeld aan en die verplettert dat hele beeld. Er blijft niets van dat beeld over. En die steen die wordt alleen maar groter. Een steen niet met handen losgemaakt. Ik hoorde eens een keer een uitlegger zeggen. Die zei, let op hè, als God met stenen gaat gooien. Wie is dat? Is dat uiteindelijk niemand anders dan Jezus Christus? De steen niet met handen losgemaakt. De enige hoeksteen waarop God zijn gemeente bouwt. Waarop ook alleen die gemeente maar gebouwd kan worden. Het verzoenende werk van de Heer Jezus. Daniël mocht de droom uit gaan leggen. Als Jezus Christus terugkomt, dan zal dat hele beeld, dan zullen al die rijken, die zullen tenslotte vergaan. Proeft u de vergelijkingen? Die leeuw, dat prachtige gouden hoofd, die beer, dat zilver, die panter, dat koper, en uiteindelijk dat dier wat niet te benoemen is. IJzer en leem, ijzer en specie. Zojuist heeft u de betekenis van die dieren gehoord. Valt jou nu ook iets op? Misschien heb je wel gedacht, nou dominee, prachtig hè? Dat u dat zo wat probeert uit te leggen, maar wat zegt mij dat nu in 2019? Nou, die vraag die ga ik dan maar terugkoppelen. Wat valt u, wat valt jou hier aan op? Leg die twee dromen eens naast elkaar. Valt je dan iets op? Nebukadnezar en Daniël hebben dezelfde droom. Daniël zelfs dubbel. Hè? Daniël heeft ook nog eens een keer die droom van Nebukadnezar gedroomd. Maar samen hebben zij een beeld gekregen. Alleen Nebukadnezar droomt heel anders dan het kind van God Daniël. Het gaat over hetzelfde gebeuren. Hetzelfde koninkrijk. Maar de een droomt heel anders dan de ander. Blijkbaar droom je dus als je Jezus Christus lief hebt, heel anders dan wanneer je hem niet lief hebt. Kijk maar, dan heb ik aan Nebukadnezar en naar Daniel. Een hele andere droom, terwijl het over dezelfde zaak gaat. Weet je wat Nebukadnezar zag? Ik denk nog maar even hard op mij. Prachtig. Schitterend, blinkend, goud, zilver, koper. En hij is een gewapend beton. Prachtig, sterk, mooi. Indrukwekkend. Dat zag Nebukadnezar met name. Weet je, hij ziet allemaal bouwstoffen, grondstoffen. Prachtig. Het kan niet op. En wat doet Daniel dan? Wat droomt Daniel dan? Nou, weet je wat Daniel ziet? Die ziet allemaal roofdieren. Het gaat over diezelfde rijken. En weet je wat Daniel ziet? Die ziet allemaal tegenmachten. Allemaal machten die erop uit zijn. Uiteindelijk om Gods volk, degene die Christus Jezus lief hebben, om die te vermorzelen. Om die kapot te maken. Om tegen God in te gaan. Dat ziet Daniel. Tegenmachten. Roofdieren, brullende leeuw, verslindende beer, springend luipaard. En nog zo'n vreselijk monster. Oh, en vaak doen die dieren er van alles aan, hè, om dat een beetje te camoufleren. Dat het niet zo opvalt. De leeuw, die kan best wel eens heel aaibaar lijken. Maar het is een rover. Al die dieren, weet je waar die op uitzien? Ik noemde dat net al. Uiteindelijk de overwinning. Zij willen iedereen in hun macht krijgen. Ze willen alle volkeren voor zich winnen, ook jou. Doe je ogen eens open. Heb je door waarin je leeft, de tijd, 2019. En wat zie je dan? Zie je dan allemaal mogelijkheden? IJzer? Specie? Of zie je met name een misschien wel ondefinieerbaar wezen. Maar wat op alle mogelijke, misschien zelfs haast onmogelijke manieren, ons in zijn macht probeert te krijgen en te houden. Wat zie je? Wat droom je? U zegt nou, dominee, ik weet al wat ik ga doen als ik thuis kom. Ik ga heel hard bidden. Ik ga heel hard bidden of ik uit uw klauwen mag verlost worden. Of mag je misschien zien dat je al gebeten bent. Dat je gegrepen bent en dat er niks in jou naar God verlangt. Niks in u. Maar als God zijn hand er niet tussen steekt, dat je alleen maar droomt van ijzer. Van leem, van specie. Om zelf je eigen koninkrijkje te bouwen. En hij moet belijden, oh God. Het is niet alleen een vreselijk beest, maar ik ben er door bezeten. Dat beest zit niet alleen buiten mij. Het heeft mij niet alleen in zijn klauwen, maar ik ben het zelf geworden. Dan ben ik ten voeten uit. Niet gericht op de eer en op de glorie van u, maar op mezelf. Is dat zo? Alles gaat tegen God, tegen Christus, tegen zijn gezalfde in. En dan ga ik nog maar één keer inzoomen. En die drie hoornen die weggenomen worden van dat laatste dier. En waar die ene hoorn voor in de plaats komt, die gaat gericht zijn tegen de heiligen in de hoge plaatsen. In vers 25 staat dat. Hij gaat tegen Gods gemeente. Ben daar bezorgd om. Nebukadnezar zag alleen maar mogelijkheden. En ja, ach, dat beeld ooit een keer zal omgaan, nou ja. Hij was bezig met zijn eer, met vooruitgang. En ten diepste, verder nergens mee. En als je de Heer Jezus volgt, Ach, lieve gemeente, ik kan vanmorgen een heel mooi verhaal ervan maken, maar ik kan u één ding verzekeren, dat is niet een makkelijk leven. Als je Jezus volgt, is het niet makkelijk. Broeders, als je Jezus volgt, is dat makkelijk. In de wereld zul je verdrukking hebben. Ik zie jullie een beetje somber en een beetje vragend kijken. Nou, ik ga ook één ding anders zeggen. En misschien kan ik dat nog het beste zeggen met de woorden die dominee de Knecht vaak gebruikte. Hij zei, maar let er wel op, God is goed, zei hij. God is best. Het is wel het beste leven. Het is geen gemakkelijk leven. In de wereld zul je verdrukking hebben. Dat beest houdt niet op. Maar heb goede moed. Heb goede moed. Ik heb voor u gebeden. Het is het beste leven om achter de Heer Jezus aan te mogen gaan. Om mijn voetstappen in zijn spoor te zetten. Maar het is niet gemakkelijk. Het kost je alles. Ook je vroomheid. Ook je quasi goede leven. Want ja, je zit toch in de kerk en je leest toch uit de Bijbel en je bidt toch. Maar de Heer zegt, dat stinkt voor mij. Want dan ben je nog aan het bouwen, net als Nebukadnezar. Dan ben je nog alleen maar druk bezig met dat jij een bepaalde uitstraling hebt. Maar weet je wat de Heer nou wil? Dat we op de knieën komen voor hem. Heer, bezeten van een vreselijke beest, dat ben ik. Maar red me, o God. Genees me. Wilt u het doen? Want er is bij mij geen houden aan, er is geen redden aan. Mag u het doen? Uitschreeuwen naar die God. God, verlos me van die vreselijke verslaving. Waar ik zelf maar niet van los kan komen. Van die vreselijke gedachten. Altijd maar bezig zijn gericht op mijn eigen eer. Altijd maar ik. U zegt, dominee, het ziet er niet positief uit. En dan hebben we vers 9 nog niet goed gelezen. Totdat. En dan ziet Daniel dat daar een troon in de wolken wordt gezet. En dat daar niemand anders dan God plaatsvindt, plaatsneemt. En dat hij gaat oordelen. Geliefde gemeente, waar schuil je nou? Waar droom je nu van? Is dat nu te midden van het stormen, van het woeden, van een vreselijke dier? Maar dat je mag zeggen, en mijn leven, hou dankzij die God stand. Want hij houdt me vast. Zoals de Heer Jezus zegt, en ik zal hen allen tot mij trekken. Er komt van mij geen enkele prestatie, maar ik kan doorgaan dankzij hem. Ik zag een dus de zoon des mensen gelijk. God heeft alle heerschappij. Ver boven al dat woede. Die chaos van ons. Daar staat hij. En dat is nu mijn hulp. Mijn toeverlaat. U zegt en hier op aarde dan. Nou, hier op aarde wil de Heer ook wel eens ons wonderlijk nabij komen. Want hij weet precies wat van zijn maaksel is te wachten. Hij weet hoe zwak we zijn. Weet je wat de Heer dan wel eens doet? Ik denk, en dat jij dat wel weet, dat hier soms voor in de kerk staat er een tafel met een wit laken erover. En dan in het bruisen van deze wereld, in het woeden, dan dekt God de tafel en dan zegt hij, kom maar, eet maar een beetje. Drink maar een beetje, omdat je het zult volhouden. Omdat je verder zult kunnen. In het woeden, in het bruisen van deze wereld. Maar dat je verder zult kunnen. Ziende op die opperste leidsman, op de Heer Jezus. En dat hij het zegt, proef nu maar. Eet nou maar, drink nou maar. Omdat je daardoor vertroost en bemoedigd weer verder mag gaan. Onwaardigen, die worden geroepen aan zijn tafel. Wat een troost tegenover dat verschrikkelijke beeld wat er geschetst wordt. Geliefde gemeente, we gaan eindigen. Waar droom je over? Ik lag en sliep gerust van 's Heeren trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte, want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij. Kijk, dat is wat de Heer je van harte gunt. En hoe je dat moet bereiken, hoe je dat kunt bereiken, ik nooit. Maar hij geeft het. En u mag erom vragen. Die verantwoording legt de Heer bij u neer, bij jou, bij mij. En als je nog vol bent van het beeld van Nebukadnezar. Heere, open mijn ogen. Opdat ik daadwerkelijk mag zien wie ik ben, waarin ik leef. Richt me op u. Wat de Satan dan ook droomt. Maar die droom die gaat bedrog blijken. Maar als je nu op die Christus van de schrift op de Heer Jezus mag vertrouwen. Ja, dan gaat de droom werkelijkheid worden. Dan zul je hem straks zien. En Job, hè, als Job overleden is, dat zegt hij ook. Hè, hij zegt, als nu dit straks mijn lichaam doorknaagd is, als ik overleden ben. Dan zal ik God zien, zegt hij. En weet je wat er dan zal zijn? Dan zie ik geen vreemde, geen vreemde. Ja, als je hier op aarde de Heer Jezus al hebt leren kennen. Misschien wel te midden van al die chaos die jij meemaakt. En dan straks. Straks dan zal ik hem zien. En dat is mijn liefste. Kijk, dan kun je hier op aarde dromen. Met een Daniel mee. Vreselijk. Maar dan mag je weten, totdat. Hij houdt getrouw zijn woord. En dan gaat feest worden. Hier op aarde mag je soms wel eens iets van die goede momenten meemaken. Hè? Bijvoorbeeld met avondmaal. Of als God zo dichtbij wil komen in een preek of in het moment dat je het woord van God leest. Maar dan zul je nooit meer gescheiden zijn, verlang je daarna. Blijf vooruit zich wat streelt, ontwaakt. Uw lof ontvouw. Zult u meedoen? Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen uit Psalm 74. En daarvan vers 18, 20 en 21. Psalm 74. Geef het wild gedier dat niets in het woen ontziet de zielen van uw tortelduif niet over. We zingen ook het 20e dat elk verdrukt uw bijstand eens ervaar. Laat uw volk niet schaamrood wederkeren. En we zingen ook het 21e vers. Reis op, o God. Reis op, toon uw gezag. 18, 20 en 21 van Psalm 74. Gemeente, laten we samen de Heer danken en ook bidden. Heere, geef dat dat ook onze hartelijke bede mag zijn. Sta op, Heere. Hoe lang nog? Hoe lang duurt het nog, Heere Jezus, voordat het blijkt dat die troon van u in de hemelen opgericht is? En dat al het woede van deze wereld zal ophouden? Hoe lang nog, lieve koning? Wij smeken u, Heere, geef dat we dat mogen leren meebidden. Dat het vooruitzien is, het blijde vooruitzicht, wat wacht, wat streelt. Straks, dan zal ik hem zien. En het is geen vreemde, maar het is mijn lieve koning. Het is mijn lieve Heer en Heiland. Door zijn genade. Ach, Heere, we merken het. Er zijn er zoveel die dromen van eigen koninkrijken. Om op eigen manier het koninkrijk te vestigen. En hoe goed de initiatieven soms ook kunnen zijn. Maar voordat we het weten, bouwen we met religie. En hoe die religie dan ook heet. Ja, dat kan zelfs duurzaamheid zijn. Maar wij zijn aan het bouwen. Met ijzer. Met specie. Ons zogenaamde koninkrijk. Maar uiteindelijk blijkt het weer een golf te zijn. En voordat we het weten komt er weer een nieuwe golf aan. Sta op, o God. Sta op, toon uw gezag. En geef, Heer, dat er nog velen van velen de ogen mogen opengaan. Als het bij ons nog niet zo is, Heer, wilt u het alstublieft doen? Want het spant erop. De duivel gaat rond als een briesende leeuw en probeert ons allen mee te trekken. Zelfs de heiligen in de hoge plaatsen. Maar dat mogen we weten, dat zal hem nooit gelukken. Maar het wil wel wat zeggen dat hij de pogingen toe doet. Heere, houd vast. Laat niet los wat uw hand begon. En als we soms zoveel verdrukking en zoveel ellende meemaken in ons leven, doe ons dan vastklamp aan u. Dat we ook als gemeente, als een vurige muur van gebed rondom elkaar mogen staan. Satan, je krijgt ons niet, want we gaan ten hemel in. We erven koninkrijken. Er heeft er één voor ons gebeden dat ons geloof niet zal ophouden. Dat we dat mogen zeggen in de naam van u. Want hij zal het onder spit delven. Hij heeft het al gedaan, zijn kop vermorzeld. Maar nu zijn verzenen nog. Heere, heb dank dat we vanmorgen mochten meeblikken. Een verborgenheid enerzijds, maar u heeft het willen openvouwen. We mochten meekijken. We hebben iets gezien van dat vreselijke beest. Heere, open onze ogen. Maar laat ons ook dat andere beeld zien. Die steen die losgemaakt wordt. En die uiteindelijk de hele wereld overwint. Christus Jezus. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. Ai. Werp de troon van de Satan neer, regeer ons door uw geest en woord. Heb dank, Heer, voor dat woord, voor uw liefde vanmorgen. Heb dank dat we het mochten zien, dat u boven al dat geweld staat. En dat u uw volk de zegen geeft. Ja, dan mogen we daadwerkelijk zeggen. Dan kunnen we gerust in vrede slapen. Want slapend kom ik bij u thuis. Schenk het, Heere. Hoor ons gebed, aanvaard onze dank. Sterk ons in het strijdperk van het leven. En doe ons u zien. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, onze slotzang is uit Psalm 33. Psalm 33 en we zingen daarvan het vijfde. Geen ding geschiedt er ooit zekerder dan het hoge bevel van 's Heere mond. Zijn goddelijk almacht spreekt en het is er. Zijn wil gebiedt en het wordt terstond. En wat de heidenen dan ook samen beramen, God belacht haar haat. En daarom zing vrolijk, hef de stem naar boven, rechtvaardigen, verheft de Heere. Vers 5 en daarna vers 1 van Psalm 33.
Thank you.
Geliefde gemeente, daar zal het op uitlopen, op die eeuwige jubel voor al degenen die mogen gaan achter koning Jezus aan. Gaat heen in vrede, draag met u de zegen van de Heer, opdat de Heer ook u en ook jou tot zegen zal stellen. De Heere zegen u en hij behoed u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.